Ruim 10 jaar geleden werd er in Nederland nog nauwelijks gesproken over populisme. De doorbraak van de lijst Pim Fortuyn in 2002 bracht hier verandering in. Sindsdien lijkt populisme in het publieke debat vooral een scheldwoord te zijn, dat door zelfverklaarde democraten wordt gebruikt om bepaalde politici of politieke partijen die al te gemakkelijk uit zijn op politiek succes te disqualificeren. Anderzijds geven sommige politici zoals Rita Verdonk van Trots op Nederland of Ronald Seurensen van Leefbaar Rotterdam juist een positieve draai aan de betekenis van het woord en gebruiken de term als een geuzennaam. Een politicus in een democratie, zo merkt Verdonk op, hoort zich juist veel gelegen te laten liggen aan de wensen van het volk. Populisme, zoveel is duidelijk, is dus een polemisch begrip dat een politieke tegenstelling creëert tussen goede en slechte democraten. Maar populisme is meer dan een politiek label dat polemisch kan worden ingezet. Populisme refereert namelijk ook aan een politiek verschijnsel dat pas onder een specifieke historische constellatie van voorwaarden kon doen opkomen. De term populisme doet immers pas zijn intrede aan het einde van de 19e eeuw in de Verenigde Staten, onder de condities van een moderne, dat wil zeggen liberale en representatieve democratie. Ik zal het populisme vandaag thematiseren als een begeleidend politiek verschijnsel van een moderne democratie. Eerst zal ik kort stilstaan bij een drietal belangrijke kenmerken van het populisme en de democratieopvatting die ten grondslag ligt aan het populisme kritisch tegen het licht houden. Vervolgens zal ik ingaan op een drietal intrinsieke spanningen van een moderne democratie. Deze spanningen, zo betoog ik, bedrengen structurele ontevredenheid bij burgers over het functioneren van de democratie teweeg. En die ontevredenheid die deze spanningen genereert, wordt op een specifieke wijze gemobiliseerd door het populisme. Goed, eerst een drietal kenmerken van het populisme. De democratieopvatting die aan het populisme ten grondslag ligt, beroept zich in de eerste plaats op een algemene volkswil. Die algemene volkswil is één en ondeelbaar en wordt door populisten geïdentificeerd met of de meerderheid van het volk of een geïdealiseerde versie van het echte volk. Omdat de volkswil één en ondeelbaar is, staat het populisme negatief tegenover politiek pluralisme en de opvattingen van minderheden. De minderheid delft niet alleen het onderspit, maar heeft het ook bij het verkeerde eind, aangezien het ingaat tegen de volkswil. In de tweede plaats wordt het volk of de demos voorgesteld als een deugdzame, homogene entiteit. De wijsheid en deugdzaamheid die bij het volk wordt neergelegd, wordt vervolgens scherp afgebakend van politici die het contact met de samenleving verloren zijn. Het populisme suggereert op die manier dat er een probleem is met politieke representatie. Politieke vertegenwoordigers luisteren niet naar het volk, maar representeren vooral hun eigen belang of het belang van een bepaalde minderheid. Tegenover deze zogenaamde ondemocratische gang van zaken stelt het populisme dat een democratie pas echt democratisch is als de vertegenwoordigers en het volk één zijn. Dit brengt me bij het laatste kenmerk, namelijk dat de democratieopvatting van het populisme gebaseerd is op die van de directe democratie. Het populisme stelt de democratie voor als een directe relatie tussen de wil van het volk en politiek bindende beslissingen. De wil van het volk kan volgens het populisme alleen maar tot uitdrukking worden gebracht via de spontane en onmiddellijke manifestatie van de publieke opinie. Het populisme claimt daarom bij het articuleren van die publieke opinie de volkse gedachte slechts passief te weerspiegelen. Bovendien moet de wil van het volk zo direct mogelijk in beleid vertaald worden. Aangezien het volk altijd gelijk heeft, moet de regeringsmacht slechts uitvoering geven aan de volkswil. De populistische visie op democratie is echter problematisch, om tenminste twee redenen. In de eerste plaats nemen populistische politici bij het articuleren van de publieke opinie een paradoxale positie in. Ze claimen zelf niet te spreken, maar slechts een spreekbuis te zijn van het volk. Maar wat dat volk precies is, dat blijft onduidelijk. Het ene moment is het de hardwerkende Nederlander, het andere moment is het de gewone man op straat, de zwijgende meerderheid, Henk en Ingrid. Deze retorische metaforen maken al duidelijk dat populistische politici niet slechts luisteren naar het volk, maar de wil van het volk actief construeren. Sommigen van jullie herinneren wellicht het tv-item waarbij een aanhanger van Fortuyn de vraag kreeg voorgelegd waarom ze op hem ging stemmen. Omdat hij zegt wat ik denk, waarop de journalist vroeg, wat denkt u dan, wat hij zegt. Hoewel hij inderdaad wel eens lacherig over wordt gedaan, maakt het voorbeeld wel duidelijk dat populistische politici niet slechts de volksgedachte passief weerspiegelen, maar deze actief vormgeven. Kortom, de politieke gedachte die aanhangers van populistische politici hebben, wordt minstens ten dele gevormd door uitspraken van diezelfde populistische politici. In de tweede plaats is het populistische vertoog over de identiteit tussen regeerden en regeerders, of tussen regeerders en regeerders moet ik het zeggen, niet zonder meer onschuldig en bestaat het gevaar van belangenverstrengeling. Zo beschouwt de Italiaanse premier Berlusconi opiniepeilingen als ware uitdrukking van de authentieke volkswil, maar heeft hij via zijn media-imperium en zijn eigen instituut voor marktonderzoek, Diacron, grote invloed gehad op de vorming van de publieke opinie in Italië. Over dit mogelijke gevaar van belangenverstrengeling was de Franse denker Jean-Jacques Rousseau zich goed bewust. Rousseau wordt vaak opgevoerd als theoretische grondlegger van het populisme, maar onderscheidt zich hiervan op tenminste één belangrijk punt. Hoewel Rousseau niet de moderne scheiding der machten verdedigde, wees hij op het belang van een scherp onderscheid tussen wetgevende en uitvoerende macht. Wetgeving, zo schrijft Rousseau, moet algemeen blijven, zodat alle burgers gelijk zijn voor de wet en ook gelijk worden behandeld. De uitvoerende macht past de algemene wet vervolgens toe op bijzondere gevallen. In een directe democratie is er echter sprake van kortsluiting tussen wetgevende en uitvoerende macht. Het volk is niet alleen wetgever, maar ook bestuurder. In een dergelijke situatie, zo betoogt Rousseau, zullen al snel particuliere belangen de boventoon gaan voeren. De uitvoerende macht claimt dan weliswaar te regeren in naam van het volk, maar maakt beleid die enkel of vooral de belangen van een particuliere groep dienen. Een directe democratie, zo stelt Rousseau, ontaardt daarom in despotisme, waarbij een individu of partij in naam van het volk zichzelf boven de wet plaatst. Chavismo in Venezuela is wellicht een goed voorbeeld van een politiek regime dat een populistische dimensie combineert met een despotische dimensie. Enerzijds is Chavismo erin geslaagd nieuwe vormen van politieke participatie te organiseren en de oude corrupte staatsinstellingen te vervangen door nieuwe politieke instituties. De nieuwe constitutie, die in 1999 in Venezuela per referendum werd ingevoerd, reduceerde de rol van de traditionele, machtige politieke partijen en maakte nieuwe vormen van directe burgerparticipatie mogelijk. Politieke participatie werd verder gestimuleerd met de vorming van een grote volkbeweging, Círculos Bolivariano, een beweging die in 2004 2 miljoen leden had. Deze beweging zorgt voor verschillende sociale voorzieningen op lokaal niveau en heeft diverse economische samenwerkingsverbanden opgezet. In april 2006 werden bovendien zogenaamde gemeenschapsraden opgericht om de participatieve democratie meer structureel te organiseren. De democratische ideeën die ten grondslag liggen aan het chavismo staan echter op gespannen voet met diens neiging tot staatscentralisatie. Zo worden de economische samenwerkingsverbanden sterk gesubsidieerd door de staat en zijn de gemeenschapsraden van bovenaf per presidentieel decreet afgekondigd. Deze raden worden bovendien gecontroleerd door vertrouwelingen van Chavez, waardoor er weinig ruimte lijkt te zijn voor nieuwe experimenten van lokaal zelfbestuur. En is er een sterke neiging politieke oppositie te melkkorven. Ik wil deze bijdrage afsluiten met een korte bespreking van een drietal intrinsieke spanningen van een moderne democratie, die mogelijk verklaren waarom dat populisme een terugkerend fenomeen is. In de eerste plaats wil ik kort ingaan op de zogenaamde paradox van de volkssoevereiniteit. In een democratie gaat alle macht uit van het volk. Maar hoe kan het volk zichzelf in naam van het volk regeren? Bovendien rijst de vraag hoe een publiek van individuen verandert in zoiets als een volk. De Franse filosoof Claude Lefort heeft erop gewezen dat in een moderne democratie het soevereine volk niet beantwoordt aan een politieke realiteit, maar fungeert als een symbolisch principe dat verschillende politieke actoren verschillend representeren. Met representatie bedoel ik hier zowel vertegenwoordiging als ook afbeelding of voorstelling. Zoals het voorbeeld over Fortuyn duidelijk maakte, is representatie van het volk niet een weerspiegeling van een reeds gegeven identiteit van het volk, maar geeft representatie de belangen en waarden van het volk op een bepaalde manier vorm. Politieke representatie introduceert dus een verschil tussen het principe van volkssoevereiniteit en de afbeelding van het volk in de politieke praktijk. Volledige representatie moet daarom noodzakelijk mislukken. Het populisme erkent deze consequentie van de representatielogica niet, maar buit deze juist uit als haar Achilleshiel, door het volk als één en ondeelbaar voor te stellen. Vandaar de claim van populistische politici één te zijn met en één te zijn van het volk. De populistische claim ontsnapt echter niet aan de paradox van de volkssoevereiniteit. Als het volk feitelijk altijd al verdeeld is, dan is iedere representatie, dus ook die van het populisme, selectief en dus betwistbaar. Ten tweede, de moderne democratie berust niet alleen op het beginsel van volkssoevereiniteit, maar berust ook op de algemene principes van de rechtsstaat, de zogenaamde rule of law. De combinatie tussen beide principes betekent enerzijds een spanning tussen het meerderheidsbeginsel en de rechten van minderheden. Constitutionele rechten en vrijheden beschermen in de liberale democratie individuen tegen arbitraire machtsuitoefening en waarborgen zeker pluralisme. Deze constitutionele waarborgen leggen al dus grenzen op aan de uitoefening van de volksmacht. Maar omgekeerd blijft de wil van het volk in laatste instantie beslissend, aangezien langs democratische weg de individuele rechten en vrijheden weer op het spel kunnen worden gezet. Anderzijds impliceert de combinatie van volkssoevereiniteit en rule of law dat legitieme politieke beslissingen tot stand komen via wetgeving en niet worden vastgesteld per decreet. Politieke besluitvorming vindt dus plaats via algemene procedures, die niet alleen een middel zijn om het maken van wetten te faciliteren, maar ook verbonden zijn met al eerder genoemde constitutionele eis rechten van minderheden te beschermen. Deze eis leidt tot een ingewikkeld stelsel van wetten en regels die het de gemiddelde burger onmogelijk maken de wet te kennen en die noodzakelijk leiden tot een groot ambtenarenapparaat en proceduralisme. Deze procedurele complexiteit leidt tot roep om versimpeling en homogeniteit, waar het populisme dankbaar op inhaakt. Het populisme verzet zich tegen de diverse lagen van bemiddeling in het besluitvormingsproces en stelt daar een logica van de onmiddellijkheid, een identiteit tussen regeerders en regeerden, tegenover. Ten derde is de moderne democratie een samengaan van democratische en meritocratische aspecten. Enerzijds hebben alle burgers het gelijke recht om zich te kandideren en een stem uit te brengen bij verkiezingen, dat is het democratische aspect. Anderzijds brengen juist verkiezingen de facto voortdurend nieuwe politieke elites voort, die op een of andere manier superieur worden geacht ten opzichte van de kiezers, dat is het meritocratische aspect. Zij beschikken in de ogen van de partijtop en vervolgens de kiezer over bestuurlijke competenties of worden gezien als een goede leider. In de moderne democratie zijn politieke vertegenwoordigers niet gemandateerd, maar hebben ze de vrijheid om, onafhankelijk van de wil van het electoraat, te oordelen en te handelen. Hier zijn goede redenen voor te verzinnen. Politieke vertegenwoordigers dienen namelijk vaak complexe politieke problemen op te lossen. Zij vertegenwoordigen bovendien niet alleen de kiezer die op hem of haar stemt, maar het volk als geheel. Het dienen van het algemeen belang veronderstelt echter specifieke kwaliteiten van de politicus, die de facto niet aan iedereen, maar slechts aan een geselecteerd groepje mensen toekomt. Deze meritocratische dimensie staat echter op gespannen voet met het democratische gelijkheidsideaal en vormt bovendien een permanente bedreiging voor de representatieve democratie. De onafhankelijkheid van politieke elites kan er immers toe leiden dat een oordeel of handelen te ver af komt te staan van de noden en wensen van het electoraat. Populisme is dan deels ook een reactie, denk ik, op een verstoord evenwicht tussen politieke elites en het electoraat. De opkomst van populistische partijen hangt wellicht niet toevallig samen met de overgang van de verzuilde samenleving, waarin massapartijen een bepaald deel van de bevolking vertegenwoordigden, naar een samenleving waarin die zuilen langzaam afbrokkelen, de macht van de massamedia toeneemt en er dus een nieuw evenwicht tot stand moet worden gebracht tussen het electoraat en politieke elites. Samenvattend, populisme is een reactie op een aantal intrinsieke spanningen van de moderne democratie. Ten eerste bekritiseert populisme de moderne democratie in naam van haar funderend principe, volkssoevereiniteit. Populisme accepteert, zoals gezegd, niet het noodzakelijke verschil tussen het principe van volkssoevereiniteit en de politieke representatie van het volk, maar buit dit verschil juist uit. Ten tweede is populisme een reactie op de procedurele complexiteit die kenmerkend is voor een liberale democratie. En tenslotte geeft de moderne democratie aanleiding tot het ontstaan van nieuwe politieke elites, die daardoor kwetsbaar wordt voor een vervreemding tussen die elites en het electoraat. Populisme stelt deze kwetsbaarheid van de representatieve democratie aan de orde, zij het met een misleidend vertoog over de identiteit tussen regeerders en regeren. Ik dank jullie wel.
Dankjewel. Dit is wat je noemt een doorwrocht betoog. Ik kan me voorstellen dat er al vragen leven. Als er behoefte is aan opheldering en nadere verduidelijking, zou ik dat in deze fase even mogelijk willen maken, zodat we straks het debat kunnen voeren zonder dat het opgehouden wordt door vragen wat bedoelde u toen en hoe zit dit en hoe verhoudt zich dat tot dat. Dus ik kijk even de zaal rond. Zijn er prangende vragen over wat Tim gezegd heeft? U heeft iets dieper. Ga uw gang. Oké, okay, helder.
Hoe relevant is die definitie voor onze situatie? Hetzelfde dan geldt voor de Tea Party. Maar misschien dat ik dat zelf al helemaal uit gedacht heb. Dus vraag het toe.
Ja, ik heb het populisme beschreven aan de hand van een drietal kenmerken. Je zou dat een ideaaltypische omschrijving van populisme kunnen noemen. Die in de werkelijkheid min of meer voorkomt. En ik denk in het geval van de PVV dat een aantal van die kenmerken die ik genoemd heb wel degelijk van toepassing zijn. Een populist hoeft niet per se expliciet te verwijzen naar het homogene volk. Het is ook al genoeg als je het hebt over Henk en Ingrid. Ook daar, door dat soort retorische metaforen, beeld je het volk als het ware als één af. Dus ik denk dat kenmerk ook opgaat voor een partij als de PVV. Het tweede kenmerk, het afzetten tegen die politieke elites. Ik denk dat ook een punt is wat je bij de PVV zeer nadrukkelijk tegenkomt. Ten slotte, het derde punt wat ik noemde, directe democratie. Ik denk ook dat dat een belangrijk kenmerk is van de PVV. Met name in het idee dat opiniepeilingen, of de publieke opinie die zich manifesteert via opiniepeilingen, beslissend is voor wat de PVV uiteindelijk wil. Ik zou zeggen dat een van de manieren waarop de PVV de elites wil breken, om het zo maar te zeggen, is door gebruik te maken van opiniepeilingen en voortdurend te verwijzen naar de publieke opinie. Anders gezegd, de publieke opinie is een soort van bron van legitimiteit voor de PVV. Dus ik denk dat al die drie kenmerken wel opgaan.
Nee, we gaan niet debatteren. Dat mag allemaal straks. Dit was een opheldering. In hoeverre is de definitie toepasbaar op de PVV? Hebt u antwoord op gekregen? Nog meer feitelijke vragen.
Ik denk dat de claim van de populisten is dat ze slechts uitvoering geven aan de volkswil, die zich openbaart via zoiets als opiniepeilingen. Maar ik zou zeggen, die claim die de populist maakt is vals. He, omdat die publieke opinie actief vorm wordt gegeven door wat de populist zegt en ook wat andere politici zeggen natuurlijk. Maar snap je, dus er zit een bepaalde dubbele relatie zit daar.
Oké, dus dat is de stelling. Er zit daar wat in.
Dus de claim van de
Sorry? Anders wordt het een kip-ei verhaal. Wat was het eerst?
De claim die ik hier probeer te maken is dat de claim van de populist een valse claim is.
Okay.
Precies, omdat het de representatielogica niet herkent.